Ik groet jullie allen Jezus onder mijn naam, want ik wil vanmorgen met u opslaan 1 Korinthe 4. Het zijn maar 21 versen. En die wou ik allemaal met u lezen. 1 Korinthe 4. Dan zegt Paulus, laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word, of door enig menselijk oordeel, ja, ik beoordeel ook mezelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt is de Heere. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. En dan zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. En de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Deze dingen, uw broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast. Met de bedoeling dat u van ons leert om niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren zonder ons. Regeer u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren. Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar u bent wijs in Christus. Wij zwak, maar u sterk. U geëerd, maar wij veracht. En tot op dit moment lijden wij en honger en dorst en zijn wij naakt en worden wij met vuisten geslagen en hebben wij geen vaste woonplaats. En spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van alle tot nu toe. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want er had u 10.000 leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders. In Christus Jezus heb ik u immers door het evangelie verwekt. En ik roep u er dus toe op, wordt mijn navolgers. En daarom heb ik Timotheus naar u toegestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Here. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs. Maar sommigen hebben zich heel gewichtig voorgedaan, alsof ik niet naar u toe zou komen. Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de Here wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan niet de woorden leren kennen, maar de kracht. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toekomen of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid? De kern van deze prediking zal zich richten op vers 16. Ik roep er dus toe op, word mijn navolgers. En Paulus herhaalt dat nog een keer, ik geloof in hoofdstuk 10, en ook herhaalt hij dat in de brieven aan de Filippenzen. En dan zegt hij ook, volg mij na zoals ik Christus navolg. En we zien hier dat Paulus zich als het ware nogal moet positioneren. Hij moet zijn gezag als het ware nogal laten gelden. En Paulus heeft ook de gemeente van Korinthe gesticht in zijn tweede zendingsreis, toen hij in Macedonië vervolgd werd. En hij in Athene kwam. We weten dat het Handelingen 18. En hij daar al die afgoden zag en daar ook wel gepredikt had op de Areopagus. Maar hij bleef dan maar 1 of 2 dagen, geloof ik. En toen is hij verder gegaan naar Korinthe. Korinthe was een stad in die tijd van 700.000 mensen om erbij. Dus een grote stad. En die stond eigenlijk bekend vanwege zijn zedeloosheid. Vele kwamen daarheen. En besteden geld en allerlei andere dingen voor vertier. En er was eigenlijk geen moraal. Alles kon daar. Dus het was een diepe heidense stad. Zodat wij ook misschien kunnen begrijpen dat die gemeente niet 1, 2, 3 rein en heilig geworden is. Zoals wij ook kennen natuurlijk uit al die hoofdstukken die Paulus geschreven heeft. Maar Paulus begint zijn gezag hier eigenlijk op te bouwen. In hoofdstuk 1, dan zegt hij al dat hij een groep apostel is. En samen met Sosthenes, de broeder. En toen Paulus in Korinthe kwam, was daar Aquila en Priscilla. En Aquila had hetzelfde beroep, tentenmaker. En ze hebben samen gewerkt. Totdat Silas er kwam met Timotheus en Paulus zich geheel kon wijden aan de opbouw van de gemeente. En Paulus heeft er eigenlijk 1,5 jaar gewerkt. En we weten van Paulus, hij was een apostel en die trok dan verder, vaak naar onbereikte gebieden. En dan heeft Paulus gehoord van allerlei over de gemeente en ook hij had een brief ontvangen van de gemeente met allerlei vragen en deze eerste Korinthebrief geeft hij daar antwoord op. En hij had ook gehoord van de huisgenoten van Chloe dat er oneenigheid was. Dus er was een heleboel aan de hand in de gemeente van Korinthe. Zedeloosheid, oneenigheid, partijschappen, veten, twist. Van allerlei dingen waren er aan de hand. En dan is zo heerlijk dat Paulus, en dan vinden we eigenlijk denk ik de kern van heel deze briefing, die vindt u in hoofdstuk 1 vers 30. En daar zegt Paulus, maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. En dan gaat Paulus dan eigenlijk ook uitbeelden, ook schrijven in deze brief. En dan zien we dat hij in hoofdstuk 2 en 3 heeft het ook over die wijsheid. En dan stelt hij de wijsheid van de wereld tegenover de wijsheid van God. En dan zien we eigenlijk dat de wijsheid van de wereld eigenlijk dwaas is. En zoals ook de wijzen van deze wereld Christus hebben gekruisigd, maar daarmee eigenlijk de grootste fout hebben gemaakt. En dat God eigenlijk door de dwaasheid van de prediking besloten heeft om deze wereld te redden. In de ogen van de wereld is dat dwaas, maar in de ogen van de Heer is dat wijs. En we hebben ook gezien hoe dat werkt, ook hoe Paulus daar binnenkomt in zo'n zwaar heidens bolwerk. En dan zoals hij gewoon was, ging hij altijd eerst natuurlijk naar de synagoge van de Joden. En als hij daar dan vervolgens niet veel aansluiting vindt en ook meer tijd krijgt voor het evangelie, dan gaat hij naar de heiden. Dat was altijd de lijn van Paulus. Maar dan zie je in zo'n diep heidens bolwerk dat daar het woord van God zijn kracht heeft gedaan. En dat daar een gemeente is ontstaan. En het is ook niet zo'n kleine gemeente geweest, denk ik. Als we zien wat er allemaal gebeurt en waarover gesproken wordt, dan is dat een behoorlijke gemeente geweest. In 1,5 jaar mocht Paulus dat doen. Maar dan is hij op andere plaatsen en dan hoort hij wat er allemaal speelt in de gemeente en dan klimt Paulus in de pen. En dan zegt hij ook in 3 vers 10 dat hij overeenkomstig de genade die God hem gegeven heeft, dat hij als een wijs bouwmeester, als een kundig bouwmeester het fundament gelegd heeft. En een ander die daarop bouwt, die moet er ook toezien. Dus niemand kan een ander fundament leggen, zegt hij in vers 11, dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. En dan komt Paulus hier in hoofdstuk 4, en dan zegt hij, laat iedere mens ons zo beschouwen. En dan zegt hij eigenlijk, laat iedere mens ons zo zien. En als we dan even doordenken aan wat Paulus dan op in vers 15 zegt, want dan laat u 10.000 leermeesters in Christus, u had niet vele vaders. En hier gaat Paulus eigenlijk die grote tegenstelling ook maken zoals hij eerst gemaakt heeft tussen de wijsheid van de wereld en de wijsheid van God. Gaat hij hier ook een tegenstelling maken tussen een leermeester, een andere vertaling zegt een opvoeder, maar hij gaat hier een tegenstelling maken tussen een leermeester en een vader. En daarom zegt hij ook, ieder mens moet ons zo beschouwen. Met andere woorden, je vader kun je beschouwen, je vader kun je zien. Een leermeester is vaak een passant. En zelfs al is het een echte goede Bijbelleraar, dan is het voor u vaak nog een passant of voor ons. En dan zijn het ook soms leermeesters die via een boek tot u of tot mij komen. Maar u kent die man of die vrouw, die kent u niet. U weet niet hoe ze leven. U weet niet of dat ze vrucht mogen dragen voor het koninkrijk van God. En dan geeft Paulus hier aan dat er wel een heel groot verschil is tussen een leermeester en Paulus zelf, maar ook natuurlijk zijn medebroeders die gearbeid hebben in de gemeente van Korinthe. En dan zegt Paulus hier, laat ieder mens ons zo beschouwen. Dus, met andere woorden, zo moet je naar ons kijken. En dan wordt er van Paulus wel gezegd dat hij schuchter is op een, als hij dichtbij is en op een afstand een grote mond heeft. Maar Paulus, die is zich wel bewust van zijn roeping. Hij was immers een geroepen apostel van Christus Jezus en hij had een taak opgedragen. En hij was ook een dienaar, dat zien we hier ook in dit vers, een dienaar van Christus. Hij was geen dienaar van mensen, maar een dienaar van Christus. En dan weet je ook dat hij bekleed is met het gezag van Christus. En zo gaat Paulus hier als het ware zijn gezag opbouwen, zichzelf positioneren en eigenlijk het verschil aangeven tussen andere leraars en Paulus zelf, die samen met Timotheus en Silas en Aquila en Priscilla daar ook gewerkt heeft. En ik geloof ook nog Apollos. Laat iedere mens ons zo beschouwen. Met andere woorden, je moet naar ons kijken. Hoe kijk je naar ons? Dus dan heeft hij het nog niet over de boodschap. Hij heeft het nog niet over wat hij vertelt. Hij heeft het ook nog niet over wat anderen vertelt. Want misschien kan het soms zelfs alle twee waar zijn. Hier worden ze vooral natuurlijk nogal negatief in het licht gesteld. De mensen die eigenlijk die Korinthes opgezet hebben tegen Paulus. Die eigenlijk lelijke dingen over Paulus verteld hebben. Waardoor Paulus zichzelf als het ware moet verdedigen om te zeggen, nou, word nou eens nuchter, Korintiërs, bedenk nou eens wat er eigenlijk aan de hand is. En dan zegt hij, wij zijn beheerders van de geheimenissen van God. En ook in deze tijd is dat belangrijk, want dat zien we ook teruggekomen in vers 6. Dan zegt hij, dit heb ik op mijzelf en op Apollos toegepast met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Nu hebben die Korintiërs nog niet die hele Bijbel gehad van 66 boeken zoals wij die hebben. Dus die hadden nog minder van het woord dan wij. Misschien alleen het Oude Testament en misschien een paar brieven erbij. Maar dan zegt Paulus, je moet niets bedenken boven wat er geschreven staat. Het is voor ons ook, voor deze tijd, een hele grote en belangrijke richtlijn. Dat we geen dingen moeten bedenken boven wat er geschreven staat. En dan zegt hij er ook bij, opdat niemand zich de gunsten van de een boven de ander verheft. Want dan kan er iemand komen met een openbaring, of met zus, of met zo. En dan lees je weer van, ja, dit heb je mis en dat heb je mis. Maar Paulus zegt, wij zijn de beheerders van de geheimenissen van God. Met andere woorden, wij weten, het is ons, zegt hij, ik geloof in hoofdstuk 2, door de Heilige Geest geopenbaard. God heeft het ons doen zien. En dat grote geheimenis van de gemeente van Christus, dat heeft God ons juist geopenbaard, daarvan zijn wij de beheerders. En daar moeten wij ook blijven bij wat er geschreven staat. Want dan zegt hij in vers 2... dat er van die beheerders verlangd wordt dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Hoe weet u nou of iemand betrouwbaar is als u er alleen een boek van leest? Hoe weet u nou of iemand betrouwbaar is als u hem één keer ontmoet? Hoe weet u nou dat hij betrouwbaar is, iemand die misschien een lezing houdt en daarna ziet u hem nooit meer? Dat is heel anders, en misschien vertelt hij ook nog wel de waarheid, maar het is heel anders als dat je natuurlijk daar bent. En het is heel anders, zoals Paulus die wijd en zijd bekend was vanwege zijn werk. En hij vertelde ook van zijn lijden en alles wat hij meemaakt. Deze man die zijn leven voor de Heer gegeven heeft. En die blijkens de bevestiging voortdurend van de Heilige Geest. Want telkens heb je gezien dat hij door de Heilige Geest als het ware kinderen verwekte. Hoe hij de diepste heidense bolwerken binnenkwam en kinderen voor de Heer mocht verwekken. Door het evangelie, door het woord. En door de Heilige Geest, dan is dat duidelijk dat deze man door de Here gebruikt is. En dat is wat Paulus zegt. Wie zijn zij nou, die andere mannen? Wie zijn ze nou met hun grote mond? Wie zijn ze nou met alles wat ze vertellen? En hij schudt als het ware die Korintiërs, die wil die wakker schudden. En blijkbaar is dat heel moeilijk om die Korintiërs wakker te schudden, want wij weten inmiddels dat ook de tweede brief Paulus daar weer op terug moet komen. Dat hij zelfs in hoofdstuk 10 en 11 en 12, en dan zegt hij op een gegeven moment, ik ben onverstandig geworden. En dan gaat hij roemen over openbaringen die hij gekregen heeft. En dan zegt hij, ik ben onverstandig geworden. En dat doet je alleen maar niet voor zichzelf, dat doet je alleen maar voor de gemeente van Jezus Christus. En dan moet ik ook denken aan Galaten 3 vers 1, waar Paulus zegt, wie heeft u betoverd gelaten die Jezus Christus als een gekruisigde voor de ogen is gesteld? Nou, dat is hetzelfde gebeurde eigenlijk hier ook in die gemeente van Korinthe. Een soort betovering komt er dan over die mensen. En dan zien ze het niet meer. En dan zie je dat Paulus er twee brieven aan wijdt. En dat je ook verlangt om daar naar heen te gaan om, als het ware, ook te toetsen degene die zo'n grote mond hebben, dat ze ook de kracht van de Heer kennen. Dus Paulus zegt, let op. En dan zegt hij, wij zijn vaders, wij zijn in de buurt. Wij hebben u verwekt. Ons leven kun je toetsen. Je kunt zien dat wij dag en nacht gearbeid hebben. Dag en nacht hebben we ons ingezet. Onder moeite en vele inspanningen, strijd. Om de gemeente van Christus ook te dienen. En dan zegt hij, naar de wereld dragen wij geen succes. We hebben dat gezien in vers 13. Wij worden belasterd, dan bidden wij. Vers 12. We spannen ons in om met onze eigen handen te werken. Wij eten niet van jullie. Dat zie je ook toen Paulus in Korinthe kwam, dat hij eerst de kost verdiende met tenten maken. En daarna kwam Timotheus en Silas, en mogelijk hebben ze gift meegebracht van de gemeente van Filippi, en was hij vrij, zodat hij de hele dag fulltime bezig kon zijn met het evangelie. En dan zegt hij, worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Paulus had ook zich af kunnen keren van de gemeente van Korinthe. Hij had kunnen zeggen, nou, ik heb er genoeg aan gedaan, jullie zoeken het maar uit. Nee, hij zegt, worden wij gescholden, dan zegenen wij. En worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Dus dit zijn allemaal kenmerken van die dienstknecht van God, waarvan de Heer Jezus ook gezegd heeft dat deze dingen ons zullen overkomen als wij hem werkelijk dienen. En dan zegt hij, worden wij belasterd, dan bidden wij. We zijn geworden als het uitvaagste van de wereld en het afschraapsel van alles, alle tot nu toe. En ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht, zegt Paulus. Paulus vermaant de gemeente om terug te keren naar het fundament. Jezus Christus. Terug te keren naar de hemelse wijsheid. En als Paulus dan ook zegt in 1 Korinthe 1 vers 30, als hij dan spreekt over dat Christus is geworden wijsheid, maar ook heiliging. En toen moest ik zo denken aan Romeinen 1 vers 4. Romeinen 1 vers 4. En dan staat hier, wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn. De Zoon van God door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. En de oude Statenvertaling die zegt, de geest van heilig maken. Ik vind dat zo'n mooi woord, de geest van heilig maken. Eigenlijk de geest die heilig maakt. En dat zie je in die gemeente van Korinthe. Dat is hetzelfde, eigenlijk hetzelfde op een andere wijze is hun eigenlijk hetzelfde overgekomen als die gemeente van Galaten. Die gemeente van Galaten die was betoverd. En dan kwamen mensen die zeggen dat ze weer terug moesten naar de besnijdenis. Waarvan Paulus zegt, als je je laat besnijden doet de genade van Christus je geen nut meer. Betoverd. En dat zie je hier ook gebeuren. Dan zie je in de gemeente in hoofdstuk 5 zie je dat die zedeloosheid. De rechtszaken tussen de broeders. In hoofdstuk 6. En dan gaat Paulus zeggen dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Hij moet dingen zeggen over het huwelijk. Over de echtscheiding. Over de trouwen met ongelovigen. Enzovoort, enzovoort. Al deze dingen moet Paulus hier duidelijk maken. En hij zegt ook in hoofdstuk 5, vers 6. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? En wat is er nou eigenlijk gebeurd met die Korintiërs? Wel hetzelfde als met die gemeente van Galaten. Ze hebben eigenlijk, het leven is begonnen in de geest. We weten hoe Paulus werkte, hoe hij daar altijd het fundament legde. Jezus Christus en die gekruisigd. En hoe de mensen dan gedoopt werden, ook in water. En vervuld met de Heilige Geest. Want hij zegt dat ook hier. Dat je, weet u niet dat u Gods tempel bent. 3 vers 16. En dat de geest van God in u woont. Maar blijkbaar is die gemeenschap met de Heilige Geest verloren gegaan. Ze zijn verder gegaan op hun verstand. Ze zijn verder gegaan op hun ratio. Ze zijn verder gaan leven in hun gevoel. Als het ware zijn ze in de geest begonnen en weer teruggekeerd naar het vlees. Zoals Paulus dat zegt bij de Galaten. Dat is eigenlijk ook bij die Korintiërs gebeurd. En ze staan zonder toe, zegt Paulus in hoofdstuk 5, waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is. Omdat er iemand is die met zijn stiefmoeder verkeerde dingen doet. Deze dingen gebeuren hier in de gemeente, dit is niet in de wereld, in de gemeente van Jezus Christus. En daar zijn dan mensen die zich beroemen dat zij deze Korintiërs zo opvoeden. En daarom is Paulus hier zo scherp. En daarom zegt hij ook, laat je 10.000 leermeesters. Want het is nogal een uitspraak, hè. Niet zomaar laat je er 5 of 1 of 10, laat je er 10.000, zegt hij. Je hebt niet vele vaders. En daarom wil Paulus die Korintiërs vermanen. En zegt hij, hoor nou eens nuchter. En kijk nou eens hoe wij dag en nacht voor jullie gewerkt hebben. Kijk nou eens hoe wij met inspanning van al onze krachten, met alles wat we hadden, en hoe we jullie de geheimenis hebben geleerd van het koninkrijk, want daardoor ben je tot het geloof gekomen. Hoe kun je nou zo dwaas zijn als er iemand anders komt met een ander verhaal om erachteraan te gaan? Nou, we weten natuurlijk dat de strijd niet is tegen vlees en bloed. We weten dat de strijd is tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. En daarom, lieve broeders en zusters, is het zo nodig dat we verbonden blijven met de Heilige Geest. Zoals Johannes dat ons ook leert, die zalving. Als die verbondenheid, en dat zie je zo heel vaak, dat het goed begint in het mensenleven, dat het zo goed begint in de gemeente van Jezus Christus, en dat het daarna komt er verval, daarna komt die boze binnen, daarna komt de misleiding, daarna komt zonde. Daarna komt zedeloosheid, al deze dingen, rechtszaken, geschillen, ruzies, noem alle dingen maar op. Al deze dingen die komen binnen, en waarom komen ze binnen? Wel, omdat we de gemeenschap dan met de Heilige Geest verlaten hebben. Want als we de gemeenschap met de Heilige Geest niet verlaten, dan gaan wij geen gedachten koesteren hoger dan ons voelen. Dan gaan wij ons niet boven onze broeder of onze zuster verheffen, want dan komt de Heer met het woord. En dan zit hij in ootmoedigheid achter de een, de ander uitnemender dan zichzelf. Maar tegenwoordig hebben we mensen die roepen dat wij als gemeente van Jezus Christus dit mis en dat fout gedaan hebben en dat fout gedaan hebben. Dan zegt Paulus, nou waar heb jij een gemeente gebouwd? Dan kom ik eens even kijken. Want broeders en zusters, ik denk dat ook het zwaarste werk is binnen het Koninkrijk van God. De gemeente van de Heer Jezus stichten. Dan gaan alle machten en krachten van de hel komen in actie. Maar we prijzen dat ook vandaag het evangelie van God nog steeds een kracht is. Tot behoud voor een ieder die gelooft. Maar als we tot geloof komen, broeders en zussen, moeten we waakzaam zijn. We moeten alert zijn. En we moeten ons niet mee laten slepen. Dan komt er weer een of andere prediker, er komt weer een of ander boek. En dan lopen we daar als Nederlandse christenen weer achteraan. Ik begrijp dat niet. En Paulus die zegt, let nou eens op. Kijk nou eens van wie je dat evangelie ontvangen hebt. Bedenk nou eens hoe je tot geloof bent gekomen. En volg dan. En na, zoals ook in de gemeente de Hebreeënbrief opnoemt. Dat je de oudsten moet volgen. Hun geloof en een goede wandel na moet volgen. Dus een verkeerde wandel hoef je niet na te volgen. Maar een goede wandel moet je navolgen. En je moet gehoorzamen. Dan blijf je ook onder de bescherming. Maar als je naar iedereen gaat luisteren en allerlei wind van leer meegaat. En dan kan er van alles gebeuren. En dan moet je soms weer terugkomen. Zo krijg ik ooit een keer een vrouw aan de lijn of via de mail, ik weet het niet meer. En ze zegt, ja, ik ben naar een buitenstudie geweest, daar en daar. Dat was een prediker uit Afrika, geloof ik. Ja, die heeft me verteld dat er een keer een kindje verongelukt is bij een bevrijdingssessie. Hij zegt, ja, en nou ben ik zo bang, ik slaap al dagen of weken niet, ik weet niet precies. Was ze zo bang dat haar kind iets zou overkomen. Ja, en ik kan die man niet bereiken. Of dat ze nog een mail had, ik een antwoord had gekregen, dat weet ik niet meer. Maar ik kan die man niet bereiken. En gelukkig is ze een paar keer bij ons geweest en ze is weer tot rust gekomen. Maar dat bedoel ik. Dus je hoort iets en je raakt in verwarring. En waar is dan het pastoraat wat er ook bij hoort? En soms, ik wil niemand veroordelen, maar soms dan denk ik wel dat ik ook wel eens op andere plaatsen prediken, en dan doe je dat in de gemeente. En is daar natuurlijk de zorg van als het goed is in de gemeente. Maar als je zomaar gaat prediken, er is geen nazorg. Als je gaat evangeliseren en dan komt iemand tot geloof en er is geen zorg voor deze baby. Je bent er verantwoordelijk voor. Dat zijn dingen, daar moeten wij over nadenken. En ook als je alleen maar leert zonder de verantwoording voor de mensen over te nemen, hoe zit dat dan? Als de Heer zegt dat wij alle volken moeten maken tot zijn discipelen. Wij moeten discipelen maken. En als je discipelen maakt, dan moet je ook dat leven voorleven. Want die discipel die kijkt naar jouw leven. Dus dat is heel gezond. Niet alleen voor degene die gediscipeld wordt, maar ook voor degene die discipelt. Dat het geen theorie is, maar dat het praktijk is. En dat is wat Paulus hier dan durft te zeggen in vers 16. Ik roep u dus op, word mijn navolgers. En dan zegt hij op een andere plaats. Zoals ik Christus navolg. Dus broeders en zusters, het gaat niet om de theorie. Iedereen kan van alles roepen. En iedereen kan vertellen dat hij nog nieuwe dingen heeft ontdekt die nog nooit ontdekt zijn. Nou, dan blijven we niet bij de leer van de apostelen en de profeten. Wij moeten blijven, dat is het fundament van het christelijke geloof, bij de leer van de apostelen en de profeten. En als wij dingen tegenkomen in ons leven die wij niet kunnen toetsen aan het woord van God, hoe weet u dan of het waar is? Dan moet u iemand geloven, u kent niet eens die man of die vrouw zijn eigen leven. Hoe weet je dan dat hij of zij betrouwbaar is? Dat is wat Paulus ons hier duidelijk maakt. Want die beheerders van de geheimenissen, die moeten betrouwbaar zijn. En u weet welke verdere eisen daar er allemaal nog naast gelegd worden. Als je ook in de gemeente oudste wil zijn, bijvoorbeeld. En dan zie je dat het van belang is dat zo iemand getoetst kan worden. En dat is mooi in de gemeente, dus je kunt bij elkaar thuiskomen. Je kunt met onze vrouwen spreken. Je kunt met de kinderen bekijken. Je kunt alles zien. Het is een open boek. En niet dat de oudsten foutloos zijn. Niet dat ze al volmaakt zijn in die zin dat ze nooit meer iets fout doen. Maar ze zijn ook wel te corrigeren. En dat is natuurlijk het mooiste. Dus Paulus waarschuwt hier. Hij vermaant de gemeente van de Corinthiërs. En dan zegt hij. Ik roep u dus op. Word mijn navolgers. Begrijpt u de grote tegenstelling? Ze hebben kwaad gesproken van Paulus. Ze hebben verkeerde dingen over hem verteld. En dan gaat hij hier eigenlijk eerst zijn gezag als het ware terughalen, opbouwen. Want dan zie je bijvoorbeeld in 5 vers 4, 3 en 4, dan gaat het over die man die zulke treurige zonde heeft gedaan. En dan zegt hij, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, heb ik namelijk reeds besloten alsof ik aanwezig was om hem die dat zo gedaan, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ziet u, hij had het gezag van de Heer Jezus. Hij had het gezag van de Heer Jezus. In de naam van de Heer Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heer Jezus Christus, deze man over te geven aan de Satan. Tot verderf van het vlees, zodat de geest behouden zal worden. Op de dag van de Heer Jezus Christus. Paulus, in onze ogen is Paulus een geestelijke reus. Hoe vaak horen we het niet? Die Paulus was een geestelijke reus. En in die tijd werd hij door zijn eigen kinderen eigenlijk een beetje veracht, een beetje gekleineerd. En ik moet eerlijk zeggen, broeders en zussen, ik begrijp daar helemaal niks van. Misschien is mijn begrip te klein, maar ik begrijp daar helemaal niks van. Ik had vroeger een vader, die leeft niet meer. Gezien mijn leeftijd natuurlijk. Hij is 82 geworden. Maar ze konden tegen mij veel zeggen vroeger, maar ze moesten van mijn vader afblijven. En zo is het ook met mijn vrouw en mijn kinderen, daar moeten mensen van afblijven. En ik begrijp dat niet, dat deze Corinthiërs, die het evangelie van Jezus Christus hebben gekregen via Paulus en via die andere broeders, dat ze daar zo weinig waarde aan hechten. Gered, gekomen vanuit de duisternis tot het wonderbaar licht. Gered door de boodschap van het evangelie. Mensen die belangeloos heel hun leven hebben ingezet, waardoor je het eeuwige leven hebt ontvangen, waardoor je gered bent van de hel, waardoor je zicht hebt gekregen op Christus. Waardoor de vrede in je hart is gekomen, waardoor je de Heilige Geest hebt gekregen. Al deze mooie dingen hebt gezien en gehoord. En dat je dan je eigen vader veracht. Dat je de mensen die je gediend hebben met hun leven, met alles wat ze hebben, dat je die veracht. En dat je dan weer zomaar achter andere mensen aantuft. En mijn verstand staat al stil. Ik kan het niet begrijpen. Dan moet dat ook een soort betovering zijn, denk ik. Anders kan dat toch niet. Dat kan ook niet als er enige liefde is. Tot zulke broeders die de gemeente gediend hebben. Als er enige liefde is voor degene die bij de Heer Jezus gebracht hebben als het ware. Ik begrijp dat niet. Ik werd vorige week gebeld door een jonge zuster in de Heer. Die is denk 15 jaar geleden bij ons geweest, tot geloof gekomen. We hebben bij haar het fundament mogen leggen. Ze is later met iemand getrouwd en een andere gemeente ingegaan, we gaan dienen. En vorige week belden ze op en we zijn de gemeente uit. Ik zeg, nou, prijs de Heer, want ik was er niet zo blij mee waar ze waren. En weer eens komen praten met mama en ik natuurlijk. Nou, dan zie je, daar blijft die verbinding. Ook al heb je elkaar soms een paar jaar niet gezien. Dan blijft die verbinding, dan blijft die relatie. En dan weten ze, ik heb daar het fundament geleerd. Het Bijbels fundament. En jullie zijn ook bezig met de gemeente. Dus ik wil met jullie eens praten om te leren en te kijken. Nou, dat is geweldig, maar zo hoort het denk ik ook. En broeders en zusters, zo hoort het ook bij ons te zijn. Dat je liefde hebt voor de broeders die namens de Heer ook aangesteld zijn. En wij worden daar ook wel eens op beproefd. En ik zeg het ook gewoon, nou, wij zijn niet zomaar iets begonnen. De Heer heeft ons een opdracht gegeven om een gemeente te starten. En heeft ons ook verteld hoe wij het moeten doen. Dus zo doen we dat gewoon. En of jullie het er nou wel of niet mee eens zijn, ja, dat kan. Maar wij zijn ook dienaren van Christus. We zijn door Christus aangesteld en door Christus geroepen. En daarom werken we zoals we werken. En daarom leven we zoals we behoren te leven. En dan hoop ik dat ook voor jullie geldt dat je niet zomaar achter allerlei ander onderwijs aanloopt. Maar dat je toetst of het betrouwbaar is. En dat je vooral die gemeenschap met de Heilige Geest bewaart. Als je de gemeenschap met de Heilige Geest bewaart, dan kun je ook bidden voor je oudsten. Dan kun je bidden voor je broeders, dan kun je bidden voor je zusters. En dan zul je niet zomaar in een of andere afgrond vallen. Dan zul je niet zomaar misstappen maken. Maar dan moet je ook, wat Paulus hier zegt in vers 6, blijven geen dingen bedenken boven wat er geschreven staat. Dan moet je blijven. Ook in de taken, in de plaatsen, in de roepen, in de gaven die God u gegeven heeft. Dan moet u niet denken, oh, ik kan veel beter preken als die. Of de pastoraat zou ik veel beter kunnen doen. Of dat zou ik anders gedaan hebben. En Heer, hier ben ik, zend mij. En Heer, ik ben bereid. Dat zijn allemaal gedachten die zijn te hoog. Het initiatief komt altijd bij de Heer vandaan. En blijf dan in de eenvoud van Christus. En blijf dan geworteld in Christus Jezus. Zoals Colossenzen 2 vers 6 en 7 ons dat leert. En blijf dan in het geloof. Waar Paulus zegt dat Christus voor ons geworden is wijsheid van God. Dus niet mensen, niet leringen, niet boeken, niet predikers of wat het ook zijn mag. Maar Christus Jezus, daar gaat het om. Die is voor ons geworden wijsheid van God. Gerechtigheid, heiling en verlossing. En deze geest van heiligmaking. Als deze geest van heiligmaking, zoals we morgen gehoord hebben. In Thessalonicenzen 5, vers 23. Als de Heer zegt dat hij de gemeente zal maken. Paulus bidt daarvoor. Zonder vlek of rimpel. Hoe doet God dat? Door u en mij alleen af te brengen van onze zonden. Ja, maar dat is niet alleen, dat is maar een klein stukje. Dat is vooral datgene dat die geest van heilig maken ons heilig maakt. Dus als die geest van God in ons komt wonen. En eigenlijk Gods eigenschap van heiligheid in ons meedeelt. En in ons doet gaan leven. Dat is een kenmerk van de heiligheid. Ja, dat het een afkeer heeft van de zonde. Ja, maar veel meer. Kenmerk van de heiligheid is dat je nooit geen verkeerde gedachten meer heeft. De Heer heeft nooit geen verkeerde gedachten. Die is in alles volmaakt in wat hij denkt en wat hij doet en wat hij wil. En die heiligheid, nou dat begrijpen we wel, die kunnen wij nooit bereiken met onze eigen werken. Die kunnen we nooit bereiken om ons best te doen. Die kan alleen door deze geest van heiligmaking, dus niet door ons werk, niet door ons bidden, maar door de geest van heiligmaking kan die in ons als het ware gelegd worden. Nou, hoe kan de geest van heiligmaking dat in ons leggen? Ja, natuurlijk als wij geloven in het bloed en in de Heer Jezus, dat is natuurlijk allemaal waar, maar vooral ook dat hij gemeenschap met ons kan hebben. Dat wij de gemeenschap met de Heer zoeken en dat we niet los komen te staan. Het kan zijn dat je alles kunt vertellen over de Heer, maar als er geen gemeenschap is. Het kan zijn dat je ontzettend hard werkt voor de Heer, maar als er geen gemeenschap is. Als je nooit in de stilte bij de Heer bent, als je nooit contact met de Heer hebt, nooit geen gemeenschap met de Heer hebt, kan de Heer als het ware zijn eigenschappen, zijn leven niet in ons leggen. Want dat is het grote geheim van het evangelie altijd weer. Dat God gekomen is in zijn Zoon om zichzelf te openbaren. Dat God gekomen is om dat leven van Jezus aan ons te geven. En in ons te leggen. Zodat Jezus dat leven in ons gaat leven. En dat is de enige mogelijkheid en de enige manier om gelijkvormig te worden aan Jezus Christus onze Heer. Natuurlijk, niet ons werk. Natuurlijk is het niet dat ik oproep om lui te zijn of te zeggen, Heer, u moet alles doen. En wij doen niks. Dat is een hele andere kant. Het is en. Natuurlijk, wij moeten geloven, wij moeten ons ernaar uitstrekken. Natuurlijk, wij moeten bidden. Wij moeten breken met de zonde. Heel veel dingen die wij moeten doen. Maar dat leven van God, dat kun je alleen ontvangen. Dat kun je niet bewerken. Dat kun je ook niet bereiken. Je kunt niet naar de hemel opklimmen, zegt Paulus tegen de Romeinen. Maar dat hoeft ook niet, want het woord van God is dichtbij in uw mond en in uw hart. En die gezindheid van Christus, die kunnen we alleen krijgen door de gemeenschap met Christus. Dat doet de Heilige Geest. De geest van heiligmaking. Dus de Heilige Geest maakt u heilig. En als de Heilige Geest u heilig maakt, ja, dan gaan natuurlijk die toestanden van de zedeloosheid en ruzies en oneenigheid en al die andere dingen die hier beschreven worden, die gaan dan uit ons leven. En als die geest van heiligmaking in u is en in mij is, dan is er ook eenheid. Dan zijn we zelfs één van denken. Één van gevoelen. Één in de verscheidenheid zoals wij verschillend zijn. En dat is de geheimenis waar Paulus voortdurend altijd over spreekt, dat het altijd gaat over Christus. En daarom zegt hij, volg mij na, want het is voor ons mensen makkelijker om een persoon na te volgen die zichtbaar is en tastbaar is, die je kunt toetsen in alles wat hij zegt en wat hij doet. Dat is makkelijker als de onzichtbare Christus na te volgen. Daarom is Christus ook gekomen om de verborgenheid van God zichtbaar te maken onder de mensen. En heeft hij zijn kinderen waarin hij zichtbaar geworden is, zodat die er nagevolgd kunnen worden. En zo mogen ook u en ik dat leven doorgeven. Niet alleen aan de kinderen, maar iedereen die u ziet, iedereen waar u mee omgaat. Dat ook blijkt dat u betrouwbaar bent. En dat is het evangelie van Jezus Christus. En daarom zegt Paulus ook dat het koninkrijk van God niet bestaat uit woorden. Denk maar aan de fariseeën, zoals de Heer Jezus zegt, wat ze zeggen moet je doen, maar je moet hun leven niet navolgen. Dat is een fariseer, die huichelt. Die legt andere mensen last op, maar die doen zelf niet wat ze eigenlijk zeggen. En daarom zegt Paulus hier ook, het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar uit kracht. En dan zegt hij ook, als u komt, dan zal ik die mannen die zo gewichtig zijn, die zal ik toetsen. Niet aan uw woorden, want misschien kunnen ze wel beter vertellen dan ik. Dat zegt hij niet, maar dat zou kunnen. Stel voor. Want van Paulus werd gezegd dat het niet zo'n geweldige redenaar was. Als ik zie hoe hij schrijft, dan geloof ik dat het wel meevalt. Maar dan zegt hij, ik zal kijken hoe het zit met hun kracht. En waarom kijkt hij hoe het zit met hun kracht? Want dat is weer het kenmerk van het leven van God. Het is opmerkelijk als we dat lezen in Romeinen 1 vers 4, dat gaat over de opstanding van Jezus Christus uit de doden, dat er niet gezegd wordt, dat is door de geest van kracht, zo de Heilige Geest ook genoemd wordt. Maar dat die opgewekt is door de geest van heiligmaking. Vindt u dat niet opmerkelijk? Dus het is de geest van heiligmaking die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Zo is het ook de geest van heiligmaking die u en mij opwekt uit onze doodstaat die we vroeger hadden, voordat we de Heer leren kennen. Het is de geest van heiligmaking. Die deelt als het ware die eigenschap van God mee. Die wil die eigenschap van God aan ons geven. In de kinderen van God, in die wedergeboren kinderen van God, die de goddelijke natuur, zoals Petrus dat zegt, deelachtig geworden zijn. Dat is het werk van de Heilige Geest. En lieve broeders en zussen, u kunt niet leven zonder de Heilige Geest. Ik ook niet. Je kunt niet prediken zonder de Heilige Geest. Je kunt niet bidden zonder de Heilige Geest. Paulus zegt dat, Romeinen 8. In alles hebben wij de Heilige Geest nodig. Die ons als het ware Christus verkondigt, die Christus in ons gestalte geeft. Dat is denk ik de grote fout bij de Korintiërs, dat ze wel naar allerlei mensen hebben geluisterd, waarvan ze niet eens wisten of ze betrouwbaar waren. Ze hebben naar iedereen geluisterd, ze hebben zelfs naar de kritiek geluisterd. Die deze mensen, Paulus zegt, onvergelijkelijke apostelen, in de NBG-vertaling. Ze zijn niet te vergelijken, zo groot zijn ze, zo goed zijn ze. En daar hebben ze naar geluisterd. Kritiek op hun eigen geestelijke falen. En ze hebben het aanvaard. En dan zie je de gevolgen in de gemeente. Van de zedeloosheid en de ruzies. En de wereldse wijsheid noemen alle dingen maar op. Dus broeders en zusters, laten wij blijven bij de dingen die ons geleerd zijn. Laten we blijven bij het woord van God. En laten we zien op hen die betrouwbaar gebleken zijn. En laten we niet ons laten meeslepen door allerlei wind van leer. Maar laten we alles toetsen aan het woord van God. En laten we die gemeenschap met de Heilige Geest zoeken. Dag aan dag. In uw werk hebt u hem nodig. Om te bidden hebt u hem nodig, om te prediken hebt u hem nodig, vooral ook om de waarheid te onderscheiden. Want deze geest van heiligmaking is ook de geest van de waarheid, zoals Jezus ons dat leert, in Johannes 14 en 15 en 16, is de geest van de waarheid. Hij openbaart ons de waarheid. En het is een misleiding die rondgaat, ook onder kinderen van God, als ze eenmaal geproefd hebben van dat leven, die fijngevoeligheid ook van de dingen van de hemel hebben leren kennen. Dat ze dan de gemeenschap met de Heilige Geest loslaten in dat gevoel en in hun nieuw hart en hun nieuwe verstand, wat ze allemaal ontvangen hebben, verder gaan. Maar dan wordt er als een rank die zich losmaakt van de wijnstok. Ik heb het wel eens meegezegd, die boze is niet bezig in de wereld daar waar hij ze alle heeft. Ja, daar heeft hij zijn systeem wel. Maar die is bezig met de kinderen van God. En is vooral bezig met die kinderen van God die een ernstig verlangen hebben om de Heer te dienen. Die een ernstig verlangen hebben om vrucht te dragen voor de Heer. Die een ernstig verlangen hebben om dienstbaar te zijn, om bruikbaar te zijn. Die een ernstig verlangen hebben om vrucht te dragen voor de Heer. Vooral daar is hij op gericht, daar is hij bezig. En dan komt hij, zegt Paulus, als een engel van het licht. Komt u zwaar mee in de bezigheden waar u mee bezig bent. En als u me niet gelooft, dan moet u de Bijbel maar eens lezen. Dan moet u maar eens lezen wat ik net geciteerd heb gelaten, 3 vers 1 bijvoorbeeld. Wie heeft u betoverd, zegt Paulus. Ja, maar dat toch kinderen van God. Dat het toch de Heilige Geest ontvangen. Dan kunt u zeggen, ik snap niet dat de Heer me toelaat. Dan kan zijn dat u dat niet begrijpt, maar dat gaat er niet om of u het begrijpt. Het gaat erom wat er gebeurt in werkelijkheid. En dan zie je dat kinderen van God ook bij de Korintiërs meegesleept kunnen worden. Door allerlei leraars. Dat ze meegesleept kunnen worden door allerlei leermeesters. En hetzelfde gebeurt bij de Galaten. En telkens zien we dat terug in de brieven. Dat telkens worden mensen meegesleept door andere verhalen of door andere leraars. Dus dingen die er gebeuren, weet ik veel allemaal. En daarom zijn we dankbaar dat we deze brieven mogen hebben. Daarom zijn we dankbaar dat dit allemaal opgeschreven is. Dankbaar voor al deze lessen die Paulus ons geeft. Dat hebben we daar mogen leren. Broeders, zusters, in hem is het. Het is in Christus. Het is in de Zoon. Buiten de Zoon is geen leven. Ook al klinkt het misschien geweldig. Ook al is het misschien interessant. Buiten Christus is geen leven. Hij is ons geworden tot wijsheid van God. Gerechtigheid, heiliging en verlossing. Amen. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, we danken u voor het woord. We danken u, Heer, voor de Heilige Geest. We danken u, Vader, bovenal voor uw Zoon, voor de Heer Jezus Christus. En dank ook, Heer, voor het woord van deze brieven van Paulus. Heer, die ons mogen leren. Heer, die niet alleen geschreven zijn voor de Korintiërs, maar ook voor ons. Heer, dat we mogen leren. En Heer, dat wij dan beginnen navolgen, Heer, die u navolgen. En dank u, Heer. Voor de voorbeelden die er zijn, voor de broeders en zusters, Heer, die u dienen, die u werkelijk navolgen. Zodat wij voorbeelden hebben. En Heer, dat we dan ook voorbeelden mogen zijn voor de kudden. En bidden we ook, Heer, dat u de kudden wilt sparen. En Heer, dan bidden we ook, Heer, dat u de kudden wilt beschermen. En dan bidden we ook, Heer, dat u ons wilt verlossen van de boze zoals Jezus ons geleerd heeft. En Heer, ik bid zo dat er niemand uit ons verloren zal gaan, niemand afgetrokken zal worden van de eenvoudige, loutere toewijding die er is aan onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Dank u, Vader, dat u de levende God bent. Dank u, Heer, dat u de waarachtige God bent. En dat u ook dit woord, Heer, zult gebruiken. Heer, om uw koninkrijk te bouwen, dat u ook dit woord, Heer, zult gebruiken, Vader, om de naam van Jezus te verheerlijken. En dat u ook dit woord zult gebruiken om ons geloof te bouwen. ons te behoeden en te bewaren en te beschermen. Heer, zo zien we zo uit. Ook naar deze geest van heiligmaking, dat hij ons ook zal maken, gelijkvormig aan het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Amen.